onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Vader, die zich een gemeente ten eeuwige leven verkoren heeft. In de naam van de Zoon, die het kruis heeft verdragen en de schande veracht. En in de naam van de Heilige Geest, die zondaren vernieuwt, hen gevende verlichte ogen van het verstand, de drie enige God. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede. Van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden. En de overste van alle koningen der aarde. Amen. Laten wij samen gaan zingen van Psalm 130 en daarvan het tweede en ook het derde vers. Zo gij in het recht wilt treden, o Heere, en gadeslaan onze ongerechtigheden, ach, wie zal dan bestaan? Maar nee, daar is vergeving. En ook vers 3. Ik blijf de Heere verwachten, mijn ziel wacht ongestoord. Ik hoop in al mijn klachten op zijn onfeilbaar woord. We gaan ervan zingen uit Psalm 130 vers 2 en 3. Wij openen de schriften vanmiddag opnieuw in het Nieuwe Testament en we gaan verder lezen in het evangelie naar de beschrijving van Lucas hoofdstuk 13. En nu vanmiddag lezen wij de versen 10 tot en met 30. Daarna zingen wij van Psalm 25 vers 8. Zie op mij in gunst van boven, wees mij toch genadig, Heere, eenzaam ben ik en verschoven. En wat er verder volgt. En daarna doen wij in gemeenschap met de kerk van alle tijden en plaatsen belijdenis van ons algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof.
En hij leerde op den Sabbat in een der synagogen. En zie, er was een vrouw die een geest der krankheid 18 jaren lang gehad had. En ze was samengebogen en kon zich ganselijk niet oprichten. En Jezus haar ziende, riep haar tot zich en zeide tot haar: Vrouw, gij zijt verlost van uw krankheid. En hij legde de handen op haar en ze werd terstond wederrecht en verheerlijkte God. En de oversten der synagogen, kwalijk nemende dat Jezus op de Sabbat genezen had, antwoordde en zeide tot de scharen: Er zijn 6 dagen in welke men moet werken. Kom dan in dezelfde en laat u genezen, en niet op de dag des Sabbats. De Heere dan antwoordde hem en zeide: Gij geveinsde, maak niet een iegelijk van u op de Sabbat zijn os of ezel van de kribbe los, en leid hem heen om te doen drinken? En deze, die een dochter Abrahams is, welke de Satan, zie, nu 18 jaren gebonden had, moest die niet losgemaakt worden van deze band op de dag des Sabbats? En als hij dit zeide, werden zij allen beschaamd die zich tegen hem stelden. En al de scharen verblijden zich over al de heerlijke dingen die van hem geschieden. En hij zeide: Wien is het koninkrijk Gods gelijk en waarbij zal ik hetzelfde vergelijken? Het is gelijk een mosterdzaad, het welke een mens genomen en in zijn hof geworpen heeft, en het wies op en werd tot een grote boom, en de vogelen des hemels nestelden in zijn takken. En hij zeide wederom: Waarbij zal ik het koninkrijk Gods vergelijken? Het is gelijk een zuurdeesem, welke een vrouw nam en verborg in 3 maten meel, totdat het geheel gezuurd was. En hij reisde van de ene stad en vlek tot de andere, lerende en richtende zijn reis naar Jeruzalem. En hij zeide een tot hem: Heere, zijn er ook weinigen die zalig worden? En hij zeide tot hen: Strijd om in te gaan door de enge poort, want velen, zeg ik u, zullen zoeken in te gaan en zullen niet kunnen. Namelijk nadat de Heer des huizes zal opgestaan zijn en de deur zal gesloten hebben. En gij zult beginnen buiten te staan en aan de deur te kloppen, zeggende: Heere, Heere, doe ons open. En hij zal antwoorden en tot u zeggen: Ik ken u niet, van waar gij zijt. Als dan zult gij beginnen te zeggen: Wij hebben in uw tegenwoordigheid gegeten en gedronken, en gij hebt in onze straten geleerd. En hij zal zeggen: Ik zeg u, ik ken u niet van waar gij zijt. Wijkt van mij af, alle gij werkers der ongerechtigheid. Al daar zal zijn wening en knessing der tanden, wanneer gij het zult zien, Abraham en Isaac en Jacob en al de profeten in het koninkrijk Gods, maar u lieden buiten geworpen. En daar zullen er komen van oosten en westen en van noorden en zuiden, en zullen aanzitten in het koninkrijk Gods. En zie, er zijn laatsten die de eerste zullen zijn, en er zijn eersten die de laatste zullen zijn. Tot zover. een ieder van u spreken met mij in zijn of haar hart. Ik geloof in God den Vader, den Almachtige, Schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van den Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, vanwaar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in den Heilige Geest. Ik geloof één heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen.
Het woord van de Heere dat deze middag tot ons komt, vinden wij in het gelezen schriftgedeelte, Lucas 13. En nu vanmiddag de verzen 11 tot en met 13. Lucas 13, de verzen 11 tot en met 13. Waar we het woord van de Heere nogmaals lezen. En zie, er was een vrouw die een geest der krankheid 18 jaar lang gehad had. En ze was samengebogen. En ze kon zich ganselijk niet oprichten. En Jezus haar ziende, riep haar tot zich en zei tot haar: vrouw, gij zijt verlost van uw krankheid. En hij legde de handen op haar en zij werd terstond weder recht en zij verheerlijkte God. Tot zover. Laten wij de Heere eerst bidden om zijn zegen. Heere van hemel en van aarde, laat het inderdaad de taal van ons hart mogen zijn, wat we zojuist ook met elkaar hebben gezongen uit Psalm 25, dat gebed uit de diepte, zie op mij, in gunst van boven, wees mij toch genadig, Heere, eenzaam ben ik en verschoven, ja, de ellende drukt mij neer. Heere, u weet hoe wij deze psalm met elkaar hebben opgezongen zojuist. Maar Heere, als het inderdaad de taal van ons hart mag zijn, o wilt u dan vanmiddag hier in de kerk wonderen doen. Zoals u eens ook deed, Heere Jezus Christus, daar in die synagoge een vrouw te verlossen. Voor wie ook de taal van deze psalm geen vreemde zou zijn geweest. Maar Heere, u zag op haar neder. O, duizend zorgen, duizend doden kwelde haar angstvallig hart. Maar u heeft haar willen verlossen. Op uw woord, door uw spreken. En Heere, daarom zijn we dan toch ook vanmiddag weer op de beste plaats hier op aarde. Waar we kunnen zijn om verlost te worden van alle droefenis en smart. Want het heeft u behaagd, Heere, door de dwaasheid der prediking zalig te maken. En wat is dat dan toch een wonder, dat u ons dat ook deze zondag nog weer geeft. Dat u nog weer mest wil leggen rond onvruchtbare vijgenbomen van zichzelf. Wat is het een wonder, Heere, dat wij in deze ondergaande wereld hier mogen samenkomen. Om naar uw woord te gaan luisteren. O, tot wie zullen we dan anders heen gaan dan tot u? U hebt de woorden van het eeuwige leven. Zoals ook zojuist mocht klinken. Met de kerk van alle eeuwen en plaatsen. O, wat is dat een wonder, Heere. Dat dat mag klinken iedere zondagmiddag opnieuw. Ik geloof in de vergeving van zonden. Ik geloof in de wederopstanding van het vlees. Ik geloof een eeuwig leven. Heren, dat kan niet door iets van onszelf worden bewerkt. En daar mogen we ook vanmiddag nog weer van horen, hoe ook die vrouw zichzelf niet kon genezen, zichzelf niet kon verlossen. Maar u wilde het doen, Heren. Uit vrije goedheid zag u op haar neer. En daar moeten we het ook vanmiddag allemaal van hebben. De jongens en de meisjes, de jongeren en de ouderen. Heren, dan weet u wie we zijn. En u weet wat we nodig hebben deze zondagmiddag. In het verkondigen van uw woord. In het luisteren naar uw woord. In het zingen, in het bidden. Heren, zonder u kunnen wij niets. En daarom bidden we u ook vanmiddag of u ons uw Heilige Geest niet wilt onthouden. Die geest der genade en der gebeden. O, wat hebben we die nodig, Heren. Om uw woord recht te verkondigen. Maar ook om uw woord te horen. Niet alleen met onze oren, maar bovenal ook met ons hart. En wilt u dat werken, Heren. Voor het eerst. Maar ook bij vernieuwing. Want Heren, het kan toch ook na ontvangen genade, dat we het met David moeten klagen. Gelijk een schaap heb ik gedwaald in het rond, dat onbedacht, maar ook bedacht, de herder uit het oog verliest. En dan komt dan ook nog weer de verleidingen en de verzoekingen van deze wereld. En de macht van de boze, waarvan we ook hebben gehoord zojuist uit uw woord. Hoe ook de Satan zijn invloed had op deze vrouw. Heren, in ons is er ook geen kracht tegen die grote menigte. En daarom hebben we het voor het eerst en opnieuw nodig dat u spreekt. Dat u ons roept en dat u ons trekt met koorden van uw liefde. En ons verbindt aan uw woord, aan uw dag, aan uw huis. O, wilt u dan zo uw zegen schenken, Heren? U hebben daar willen doen in die synagoge, in dat overjordaanse. Maar uw arm is toch niet verkort. En uw hand heeft toch groot vermogen. En daarom laat u toch ook nog deze zondag uw dienstknechten uitgaan om uw woord te verkondigen. O, wilt u dan hier vanmiddag in ons midden zijn en een zegen schenken voor tijd en voor eeuwigheid. Wees u zo met ons, Heren. En wij bidden u ook deze zondagmiddag voor alle arbeid in uw koninkrijk. Al het werk dat er mag gebeuren, dichtbij en ver weg. Zegen u daartoe het werk van zending en van evangelisatie. Ook het werk wat er in Gent mag gebeuren, waarom onze broeder Bor zo lange tijd zijn kracht aan mocht geven, Heren, wilt u ook dat werk daar zijn voortgang geven en uw zegen geven. Zegen u allen die op eenzame posten uw woord brengen, uw woord vertalen, uw woord verspreiden. U zegt het zelf ook in uw woord, Heren, bid dan de Heren des oogsters dat die arbeiders uitstoten in de wijngaard, want de velden ze zijn wit om te oogsten. Heren, wilt u dan ook nog vandaag nog jonge mannen roepen tot je allereerst, tot uzelf, maar daarna ook tot uw dienst. Heren, wilt u ook daarin ons niet begeven en ons niet verlaten. Wij bidden u voor de evangelieverkondiging in Israël. Heren, wat liggen er in uw woord nog rijke beloften, te wachten ook op vervulling. En mogen we u ook dan deze middag daarom bidden, of u ook aan uw eigen woord wil gedenken. Want dat is toch tot uw eer, Heren. O, wilt u dan het deksel van het aangezicht van de Joden wegnemen? Maar wat we voor hen vragen, dat vragen we tegelijkertijd ook voor onszelf, Heren. Want ook wij hebben die hartvernieuwende genade zo nodig, dat u ons verstand verlicht, dat u ons de ogen opent, dat u ons hart vernieuwt. Wij bidden u voor het vervolgde deel van de kerk, dat in het geheim moet samenkomen, of helemaal niet bijeen kan komen. Heren, wat maakt u daarin ook een onderscheid, dat wij nog altijd hier in ons land in betrekkelijke vrede en veiligheid kunnen leven en kunnen samenkomen. Dat niets ons in de weg wordt gelegd om zondag aan zondag de kerkdeuren te openen. Heere, wat is dat een voorrecht, maar ook een verantwoordelijkheid. En bewaar ons ervoor dat dat eenmaal tegen ons zal getuigen. Dat u ons zo rijk hebt gezegend, maar wij nooit de zaligheid buiten onszelf hebben leren zoeken en vinden. Zo bidden wij u voor ons land en voor ons volk, wat ook al meer in de duisternis wegzinkt. Ook de ontheiliging van de zondag al verder en verder gaat. Heere, u bent geen ledig aanschouwer van dat alles. En daarom bidden wij u ook om uw bekerende genade voor ons land en voor ons volk, waar wij ook deel van uitmaken. En dan moeten wij het u ook deze zondagmiddag belijden, dat het ook van ons moet gelden dat wij het land geen behoudenis kunnen aandoen. Maar geef ook daarin bekerende genade. En zo bidden we u voor onze overheid, hier plaatselijk, de burgemeester, met het college van wethouders, de gemeenteraad, maar ook provinciaal en landelijk. Zegen u allen die daar een taak hebben. Wilt u in zonderheid zijn met hen die politiek bedrijven bij een opengeslagen Bijbel? Geef hen ook vrijmoedigheid en blijmoedigheid om naar uw woord te spreken. Want alleen als het naar uw wet en uw getuigenis is, dan zal het toch dageraad hebben. Wij bidden u voor ons koninklijk huis. Heer, u hebt in het verleden daar ook zo rijk gewerkt. En u bent toch niet veranderd. En de gebeden van het voorgeslacht, die liggen toch ook nog voor uw troon. Heer, wat bij ons onmogelijk is, is toch mogelijk bij u. Wilt u daarom nog wonderen doen? En wilt u zo nog aan ons koninklijk huis gedenken? Wij bidden u voor onze kerken, verdeeld en verbrokkeld. Heere, maar wilt u opstaan en zich ontfermen over het gruis van Sion? Wilt u nog bijeenbrengen wat bijeen hoort? En wilt u alle geest van dwaling, wilt u die wegnemen? En wilt u ook zo betonen dat u nog doorgaat met uw werk, naar uw belofte, zolang de zon en de maan schijnen, dat u doorgaat met uw werk? Heere, doe het ook in ons land en doe het ook onder onze kerken. En geef daarin ook getrouwmakende genade. En wilt u zo nog verblijden door uw grote daden. Wij bidden u voor deze wereld in nood. Heere, wat is er een onrust en wat is er een verwarring en wat zijn er een spanningen in Rusland en Oekraïne. En wat zijn er ook een natuurrampen, wordt er honger geleden. Heere, zegen u allen die over ons gesteld zijn, de machtigen van deze aarde. Geef hen ook wijsheid, maar geef boven alles dat ook zij die wijsheid bij u zouden zoeken en vinden. Zegen u alle hulpverlening in binnen- en buitenland. En laat in al die werken van barmhartigheid bovenal ook iets gezien mogen worden van de liefde van u, o Heer Jezus Christus. En wilt u zo nog doorgaan met uw werk? Wees u met ons, Heer, zoals we hier vanmiddag weer bijeen zijn of thuis de dienst volgen. We bidden u voor onze jongens en meisjes. Geef dat ze ook van jongs af aan u mogen kennen, u mogen liefhebben, u mogen vrezen. Want dat bewaart toch ook voor zoveel zonde en voor zoveel ongerechtigheden. Houdt u ook onze jongeren vast, op wie het toch zoveel afkomt, zoveel vragen, zoveel verwarring. Maar Heere, u bent de koning van de kerk en u weet wie we zijn. Ook als we 16 zijn of 20. Heere, dan mogen we toch ook met al onze zorgen, maar bovenal met al onze zonden, ons tot u zich ter genezing wenden. Wij bidden u voor onze ouderen die de krachten al minder zien worden. Heere, wilt u ook bij hen zijn, in de avond van het leven. Wees u ons zo genadig, Heere, nadat u weet dat we nodig hebben. Ook als we met een kruis door het leven gaan, waar misschien niemand of een enkeling van af weet. Als we daarmee dagelijks te worstelen hebben, te strijden hebben. O Heere, wilt u uw woord een lamp voor onze voet en een licht op ons pad laten zijn. En zo zijn wij in alles van u afhankelijk. Zonder u kunnen wij niets. Ook deze middag niet. Kunnen we uw woord niet verkondigen. Kunnen we uw woord niet horen. Maar Heere, wilt u dan zelf maar, door uw woord en door uw geest, wonderen doen. Opdat we ons verblijden mogen over uw grote daden. En dat ook deze dag mag juichen tot uw eer. Wij hebben dat niet verdiend, Heere. Maar wij werpen onze smekingen dan ook vanmiddag niet neer op onze gerechtigheden. Maar enkel en alleen op uw barmhartigheden. Die in uw Zoon, de Heer Jezus Christus, groot en vele zijn. Hoor ons gebed in zijn naam alleen. Uit genade. Amen. Wij gaan weer samen zingen uit Psalm 72 en daarvan het zesde en het zevende vers. Het behoeftig volk, in hunne noden, in hun ellende en pijn, gans hulpeloos, tot hem gevloden zal hij ten redder zijn. En hij zal aan armen uit gena zijn hulpen ter verlossing tonen. We gaan ervan zingen uit Psalm 72 vers 6 en 7 en ondertussen wordt er gecollecteerd. zingen wij na het amen van Psalm 45 en daarvan het eerste vers: mijn hart vervuld met heilbespiegelingen zal het schoonste lied van een koning zingen, want gena is op uw lippen uitgestort. Psalm 45, het eerste vers na het amen. Geliefde gemeente, ik vertel niets nieuws als ik zeg dat er op deze wereld zoveel nood is. En zoveel ellende, zoveel moeite en verdriet en ziekte. En dat kun je in je eigen leven al ondervinden. En je ziet het in het groot. Hoe wordt het waar? Waren er geen zonden, dan waren er geen wonden. En iets van die moeite en dat verdriet zien we nu ook zo heel treffend in de geschiedenis die vanmiddag onze aandacht vraagt. Uit Lucas 13. Als we worden gewezen op een vrouw die 18 jaar lang ziek is. Die zo krom gegroeid is dat ze niet meer recht overeind kan staan. Maar voetje aan voetje door het leven schuifelt. En iedereen die haar ziet, die kan niet anders dan haar beklagen. Wat een stakker is zij. Wat is het leven uitzichtloos, zo zou je zeggen. Want niemand kan haar helpen. Niemand? Ja, toch één. Eén die helpen kan. En die helpen wil. En die haar helpen zal. En zo worden wij gewezen op de oprichting van deze neergebogen vrouw. Dat is ook het thema. Een neergebogene opgericht. Drie gedachten. Want we zien allereerst op de ogen van de Heer Jezus. Zijn liefdevolle ogen. Dat is het begin van vers 12. Jezus haar ziende. Dat zijn zijn liefdevolle ogen. En ten tweede zijn genadige lippen. Want dan lezen we verder. Hij riep haar tot zich. En zei tot haar vrouw. Ge zijt verlost van uw krankheid. En ten derde zien we zijn zegenende handen. Want hij legde de handen op haar. En zij werd terstond weder recht. En verheerlijkte God. Een neergebogene opgericht. Liefdevolle ogen, genadige lippen en zegenende handen. Het is de evangelist Lucas geweest die als enige deze geschiedenis, deze genezing van deze vrouw heeft opgeschreven. Maar het zal ook voor hem als arts toch bijzonder hebben aangesproken. Hoe de Heere Jezus juist deze vrouw heeft weten op te richten. Deze vrouw waarvan we lezen dat een geest der krankheid, vers 11, 18 jaar lang haar deel was. En dat ze was samengebogen en zich ganselijk niet kon oprichten. Meer weten we eigenlijk niet over deze vrouw. We weten niet van haar naam. We weten ook niet of ze getrouwd is geweest en of ze kinderen heeft gekregen. Ten diepste gaat het ook niet om deze vrouw. Maar het gaat toch om hem die in die synagoge daar in het Overjordaanse is. Hem volgen we deze middag. Hij is op zijn laatste reis vanuit het hoge noorden op weg naar Jeruzalem. En hij komt voor het laatst in een synagoge. Naar zijn gewoonte ging hij iedere sabbat naar de synagoge. En dan mocht hij ook het woord openen, kreeg hij ook een boekrol. Zo ook hier in dit overjordaanse land. En iedere keer waar hij ook kwam en een boekrol kreeg, klonken die bekende woorden: heden is deze schrift in uw oren vervuld. Want daartoe was hij toch immers gezalfd, met de Heilige Geest gezalfd om armen het evangelie te verkondigen, om te genezen gebrokenen van hart en om te prediken het aangename jaar des Heeren. Maar hij sprak het niet alleen, hij heeft het ook keer op keer laten zien wie hij is, dat in hem het koninkrijk der hemelen is nabijgekomen. Het koninkrijk van Gods genade. Hij heeft het laten zien dat hij de Messias is, de Christus der schriften. En zo zien we hem ook vanmiddag daar in de synagoge, waarvan vers 10 het zegt: en hij leerde op de Sabbat. En terwijl hij daar bezig is, komt dus opeens die vrouw binnen. En naar de gewoonte van die tijd bleef ze achter in de synagoge, want een vrouw mocht niet voorin komen. Dus ze zal achterin zijn gebleven, misschien niet eens opgemerkt door andere mensen. Of misschien even hebben ze opgekeken en gedacht: oh, daar heb je haar weer, die stakker. Want dat is ze. Een geest der krankheid, 18 jaar lang. Kijk, als je jong en gezond bent, kun je niet indenken wat dit is. Maar er zullen er ook onder ons zijn die het tegendeel hiervan weten. Die zich wat dat betreft herkennen ook in deze vrouw, die jaar en dag gebukt gaan onder allerlei kwalen. Nou, deze vrouw ook. En de schrift zegt: 18 jaar lang werd zij gekweld door vermoedelijk allerlei reumatische pijnen, waardoor haar wervels waren vergroeid, waardoor ze niet meer rechtop kon staan. En zo werd het leven voor haar één grote kwelling. Ze kon niet meer zo gemakkelijk boodschappen doen. En ze kon niet meer zo gemakkelijk eten koken. Nee, ze was krom gebogen. Voetje voor voetje moest ze lopen. En dat mag ons ook vanmiddag trouwens wel treffen. Dat ondanks haar nood ze toch naar de synagoge kwam. Ze was er op die Sabbat. En zie, zo zegt Lucas. Kijk eens, wil dat zeggen. Daar was die vrouw met een geest der krankheid, 18 jaar lang. Allerlei ontstekingen veroorzaakten heel veel pijn. En zo betekende die ziekte voor haar 18 jaar lang het verliezen van kracht en gezondheid. 18 jaar lang liep ze als het ware te sterven. Ja, en dat was nog niet eens het ergste. Want de Heere Jezus, die zal het straks zeggen, wat het nu zo ontzettend zwaar maakte. In vers 16 lezen we dat. Dat hij zegt: deze vrouw, die dochter Abrahams, welke de Satan, zie, nu 18 jaar gebonden had. Dat was het wat haar bovenmate kwelde en teisterde. Dat de duivel zijn macht liet gelden. Kijk, het is goed om dat ook vanmiddag te onderstrepen, dat niet alle ziekte het gevolg is van het werk van de duivel. Zeker niet. Maar we zien hier wel in deze geschiedenis ook welke invloed hij kan hebben. Juist als je ook te maken hebt met de zwakheid van het lichaam. Hoe dan ook de duivel je geest kan beïnvloeden. Je zo moedeloos kan maken, je zo kan pijnigen. Nou, daar wist deze vrouw dus alles van. Een geest der krankheid, zo zegt de schrift, veroorzaakt door de Satan. 18 jaar lang lijden. Dag in, dag uit. En Lucas die gebruikt aan het slot van vers 11 een hele sterke uitdrukking. Ze kon zich maar niet een beetje oprichten. Nee, hij zegt, ze kon zich ganselijk niet oprichten. Het was onmogelijk. Ze kon zichzelf niet meer oprichten. Uitzichtloos, zo zou je zeggen, is het leven van deze vrouw geweest. Geen hoop, geen moed, geen kracht. En toch is ze er. Toch is ze op die Sabbat in de synagoge. En dan lezen we iets in onze vertaling, maar vier woordjes waarvan ze niet uitgezongen zal raken in de rest van haar leven. Heb je het ook al gezien wat die vier woordjes zijn? Het begin van vers 12. En Jezus haar ziende. Dat is het wonder. Dat is het wonder dat hij haar ziet. O zij, deze neergebogen vrouw, deze kromgegroeide vrouw, ze zal hem nog niet eens hebben gezien. Maar hij ziet haar. Jezus haar ziende. Ja, dan moeten wij vanmiddag toch eens een ogenblik bij stilstaan. Want die ogen van hem die kijken zo anders als van de mensen om haar heen, die misschien wat meewarig naar haar hebben gekeken. Want laten we het niet vergeten. Zeker ook in die dagen, in die tijd, dat blijkt al in het begin van Lucas 13, hoe er werd gedacht over mensen die te maken kregen met ramp en met leed. Dat gold ook voor deze vrouw. Ze zullen het hebben gedacht, iemand die zo bovenmate werd bezocht met zo'n ziekte, die zal vast in haar leven wel een bijzondere zonde hebben gedaan, waarom God haar nu al straft in dit leven. En daarmee dacht men, zo'n vrouw is eigenlijk inderdaad ten dode toe opgeschreven, daar is geen hoop meer voor. Ja, zo keken mensen naar haar. Maar wat lezen we nu in vers 12? Jezus haar ziende. Nee, en hij kijkt niet oppervlakkig, zoals wij mensen oppervlakkig kunnen kijken naar anderen. En misschien soms wel al te snel onze oordeel klaar hebben over een ander, op grond van wat wij zien. Maar de borg en de middelaar, als die iemand ziet, dan kijkt die er dwars doorheen, toch? En hij ziet wie deze vrouw is. Hoe ze al 18 jaar lang in de banden van de boze is. Dag en nacht gepijnigd, dag en nacht gekweld door de aanvechtingen van de Satan die zijn prooi nooit zomaar loslaat. Jezus haar ziende. Ja, zijn oog slaat haar in liefde gade. Want hij wil deze vrouw op deze Sabbat in die synagoge heil geven. Hij wil deze vrouw juist op de Sabbatdag iets laten proeven van die eeuwige Sabbatsrust die er overblijft voor het volk van God. Daarom doet hij de wonderen op de Sabbat. Ook al komen zo meteen de critici er gelijk op af, die hem gelijk beschuldigen van dat doe je toch niet op een Sabbat. Ja, zegt de Heer Jezus, ik doe het juist op de Sabbat. Als een teken, als een voorsmaak van die eeuwige Sabbat. waar de boze nooit meer kan kwellen. Nooit meer zijn macht zal laten gelden. Jezus haar ziende. Zal hij ook niet de diepste oorzaak van het lijden hebben gezien in deze vrouw? Dat dit nu inderdaad het gevolg is van onze zonde. Dat wij God hebben verlaten, hem de rug hebben toegekeerd. En daarom de zonde in de wereld is gekomen en daarom alle gebrokenheid. Ja, de dood zelf in de wereld is gekomen. Hij ziet het in deze vrouw. Hij weet welke duisternis haar in de greep heeft. 18 jaar lang gebonden van de Satan. Maar nu dat wonder in het leven van deze vrouw. Jezus haar ziende. Nou, laten we daar eens een ogenblik bij halt houden nu. Want misschien is er wel iemand, misschien wel een jongen of een meisje, die dat ook al wel eens heeft gedacht. Ik wou dat de Heer Jezus nu nog op aarde was. Dat je naar hem toe kon gaan. Want deze vrouw die is daar waar de Heer Jezus is. Maar wat ligt er vanmiddag hier voor ons open? En voor u of voor jou in de bank? Is dat niet het woord van God? En staat hij zo ook niet voor ons vanmiddag in het gewaad van zijn woord? En als u moet klagen, maar ik zie hem niet. Of misschien ook na ontvangen genade moet klagen, maar ik zie hem niet meer. Ik heb hem uit het oog verloren. Oh, wat lezen we dan hier in vers 12? Jezus haar ziende. Terwijl die vrouw hem nog niet zag, maar Jezus ziet haar wel. En hij ziet ook ons hier vanmiddag zitten. En hij weet wie we zijn. En hij weet wat er in ons omgaat. Dat we luisteren of niet. En dat we luisteren met het verlangen in ons hart dat hij ook tot ons zou spreken, voor het eerst of opnieuw. Jezus haar ziende. Ja, dat geldt ook voor u of voor jou als je, ja, misschien wel 18 maanden of 18 weken in geestelijke duisternis rondloopt. Ook neergebogen vanwege je nood. Dat je zo'n onvruchtbare vijgenboom bent bijvoorbeeld. En dat die vraag in je hart is gaan leven. Wat moet ik doen om zalig te worden? Kan ik nog verlost worden? 18 maanden in de banden. Of misschien wel 18 jaar gekweld door de aanvechtingen van de boze. Die je zo in de greep houdt. En wat je ook doet en wat je ook probeert. En hoe je ook zondag aan zondag je stelt onder de verkondiging van het woord van de Heer. En het wordt er maar niet beter op. Integendeel. Wat je ook doet en waar je ook naar luistert en wat je ook leest, je nood wordt alleen maar groter. Je kunt je ganselijk, totaal, volmaakt, je kunt je ganselijk niet oprichten. 18 jaar, of misschien zelfs wel 81 jaar. Maar wat is dan het evangelie deze zondagmiddag? Dat we lezen in die synagoge daar in dat Overjordaanse, waar Jezus is, dat hij zijn ogen niet sluit. Maar dat hij zijn ogen open heeft en dat hij haar ziet. Is dat niet het wonder? U of jij die zo moedeloos kunt zijn. Omdat wat je ook doet, het er niet beter op wordt. En voor je gevoel wordt het alleen maar erger. En je wordt alleen maar moedelozer. Alleen maar troostelozer. Het is alleen maar hopelozer. Jezus haar ziende. Dan zouden ook op dat moment misschien die binnenpraters met haar zijn meegekomen. De synagoge in, zoals ze ook vanmiddag zijn meegekomen de kerk in. Al die binnenpraters. Nou, daar wist deze vrouw ook van. Want dat is het werk van de boze. En die Satan die haar 18 jaar lang in de greep heeft gehouden, die zal het niet anders hebben gedaan als wat hij vandaag de dag ook doet. Dat als je hoort van een onvruchtbare vijgenboom, dat dat naar binnen slaat en dat het vervolg je dat niet meer hoort, dat er nog een mogelijkheid is bij God vandaan, dat hij je nog uitstel geeft. Of als je mag horen over Jacob en Esau, dat je niet verwonderd raakt over Gods genade voor een schuldige Jacob. Maar dat je denkt, ja, die Esau, ben ik dat niet. Die geen plaats van zijn berouw vond. Of als je hoort van een Petrus en van een Judas, dat je niet stilstaat vanwege dat wonder wat er gebeurt in het leven van Petrus, van die opzoekende zondaarsliefde voor een Petrus. Maar dat je de slag naar binnen krijgt, die Judas. Ben ik dat niet? Ben ik het? Zo'n huichelaar. En dat zo ook de boze probeert om je tot wanhoop te brengen. Dat ook zo de boze probeert om er maar voor te zorgen dat je het woord van de Heere dichtlaat. Want dat probeert de duivel altijd, jongens en meisjes. Om je af te houden van het woord van de Heer. En zo weet ook deze vrouw al 18 jaar lang wat het is om in de macht van de boze te zijn. Maar dan het wonder, Jezus haar ziende. Want daarom is hij nu juist gekomen om de werken van de boze te verbreken. Om degene die gaan door het dal van de schaduw van de dood te ontbinden. Daartoe is hij nu juist gekomen naar deze aarde en daarom is hij er deze Sabbat om die vrouw te verlossen. Daarom is hij nu juist gekomen. En dat is het wonder, het eerste wonder wat we lezen in vers 12. Jezus haar ziende. Maar dan haasten we ons naar het tweede, want dan lezen we verder. Zijn er niet alleen ogen van liefde, maar ook genadige lippen. Want dan lezen we, Jezus haar ziende riep haar tot zich. En hij zei tot haar vrouw, gij zijt verlost van uw krankheid. Oh, wat is dat een wonder voor deze vrouw geworden, dat kan toch niet missen. Een vrouw in de synagoge die mocht absoluut niet naar voren komen. En denk maar niet dat er ooit een rabbi was die in de synagogen een vrouw naar voren zou roepen. Dat deed een rabbi zeker niet. Maar Jezus wel. Hij roept haar tot zich. En wat er 18 jaar lang niet is gebeurd, dat gebeurt deze Sabbat. Deze vrouw. Ze hoort haar naam noemen. Vrouw, En dat ging niet over een ander. Nee, hij riep haar tot zich. En daarom moet ze wel komen. Al uit zichzelf zal ze natuurlijk nooit hebben gedurfd om te komen. Zou ze nooit zijn gegaan. Maar hij is de eerste. Hij is de eerste die haar ziet. Hij is de eerste die haar roept. Jezus riep haar tot zich. En daar komt ze. Ja, nog steeds. Met die geest van de krankheid. Nog steeds even samengebogen. Zo komt ze naar voren. Voetje voor voetje. Jezus haar ziende riep haar tot zich. Nee, ze kan zich voor hem niet verbergen. En ze kan zichzelf ook niet beter voordoen dan ze is. Ze kan zichzelf niet eerst opknappen. Zoals ze is, zo gaat ze naar voren. Hij riep haar tot zich. En heel opmerkelijk, we lezen ook helemaal niets uit haar mond. We lezen geen woord uit haar mond. Jezus zelf gaat spreken. Hij roept haar tot zich en hij gaat spreken. Vrouw, gij zijt verlost van uw krankheid. De banden waarmee je gebonden bent, die verbreek ik. En datgene waarmee je gekweld wordt, jaar en dag, daarvan word je nu op dit moment verlost. Ja, de Heer die gaat altijd met ieder zo zijn eigen weg. Als hij naar Bartimaeus gaat, dan vraagt hij het. Wat wilt u dat ik doen zal? Maar dat vraagt hij hier niet. Hij stoot direct door naar datgene waar ze 18 jaar lang mee geworsteld had. Gij zijt verlost van uw krankheid. 18 jaar lang. Had ze zichzelf niet kunnen oprichten. En als ze in die synagoge was, en er werd uit de boekrol van Jesaja gelezen bijvoorbeeld, had ze het kunnen horen dat weer een kreupele zou springen als een hert. Maar gelijk was de boze er. Maar dat is niet voor jou hoor. Of als er uit de boekrol van de psalmen werd voorgelezen, hoe zal ze zich hebben herkend in psalm 88... Ook een gebed is een lied van een doodbrakende, van een die zichzelf ook niet kan oprichten. Hoe zal ze zich daarin hebben herkend? Maar gelijk was die Satan er, die zei, maar denk maar niet dat het bij jou ooit anders wordt. Nee, zij kon zich ganselijk niet oprichten. Was het de boze die direct haar weer strakker trok in zijn banden? Maar nu na 18 jaar, nu hoort ze zo'n andere stem, als die ze ooit in haar leven gehoord heeft. Jezus haar ziende riep haar tot zich. En wat hoort ze dan uit zijn mond? Vrouw, ge zijt verlost van uw krankheid. Tegenwoordige tijd. Niet, ik ga het een keer doen. Nee, heden. U bent verlost van uw krankheid. Nou, waarom heeft de Heer Jezus dit nou gedaan? Was dat omdat hij die vrouw zo zielig vond? En dat hij daarom wat medelijden met haar had? Nee, hij heeft dit gedaan als een teken. Een teken van zijn werk. Dat hij inderdaad de Messias is. De Christus der schriften, gezalfd tot profeet. Om de weg ter zaligheid te onderwijzen. Gezalfd tot priester. Om de schuld te betalen. Gezalfd tot koning. Om te beschermen en te regeren. En hier in dit werk zien wij ook vanmiddag wie Hij is en wat Hij doet. Dat Hij zijn woord waar maakt. Op deze zal ik zien. Op de armen en de verslagenen en die voor mijn woord beeft. Hij ziet ons zitten. En Hij weet wie wij zijn vanuit onszelf. Machteloos gebonden in de macht van de boze. En de vraag vanmiddag is natuurlijk aan u en aan jou en aan mij. Hebben we daar ook al iets van gezien in ons leven? Of leven we daar nog altijd overheen? Dat we juist in deze vrouw ons beeld zien zoals God ons ziet. Dat ook wij vanuit onszelf als zo'n krom gegroeid mens zijn. Die niet meer kunnen beantwoorden aan het doel van onze schepping om recht tegenover God te staan. Maar dat we door onze zonde krom gegroeid zijn. Gericht op alles van beneden. Dat wij vanuit onszelf misschien wel hemelzoekers zijn, maar geen Godzoekers. En zo zijn wij krom gegroeid door de zonde. En dan is het de vraag of wij daarvan al iets hebben gezien. Of we daar ook al last van hebben gekregen. Of dat onze nood is waarmee we ook vanmiddag weer naar de kerk zijn gekomen of thuis meeluisteren. Dat we zeggen, ja, dat is nou de nood van mijn leven. Dat ik me ganselijk niet kan oprichten. En ik heb dit geprobeerd om mijn schuld te betalen. En ik heb daarop gehoopt, maar alles wordt me uit handen geslagen. Ik kan me ganselijk niet oprichten. Oh, deze vrouw, zou ze niet uitgepraat zijn? Zou ze niet uitgeredeneerd en uitgebeden zijn? Geen hoop. En toch kwam ze naar de synagoge. En daar is de Heer Jezus Christus. Die haar tot zich roept en die gaat spreken. Want dat is die blijde boodschap. Ook vanmiddag. Dat armen het evangelie wordt verkondigd aan degene die gans hulpeloos tot hem vluchten. Die zal hij ten redde zijn. Deze vrouw, waarom kwam ze naar voren? Dat was toch op zijn woord, op de kracht van zijn woord, op zijn trekkende liefde. En daarom worden alle weerstanden verbroken. En alle belemmeringen worden weggenomen. Dat is het wonder van deze genezing. Als een teken hoe Hij werkt. Ook vandaag. Voor degene die, ja, die het ook moeten inleven. Ik kan mezelf niet meer oprichten. En ik heb er al een paar keer op gewezen, op dat woordje van vers 11. Ganselijk niet oprichten. Datzelfde woordje komen we nog maar twee keer tegen in het Nieuwe Testament. In Johannes 13. Als we lezen dat de Heer Jezus de zijnen heeft lief gehad tot het einde. Dan wil dat zeggen dat Hij hen ganselijk lief heeft. En we komen het nog een keer tegen in de brief aan de Hebreeën. Waar de Hebreeënschrijver ons erop wijst dat Hij volkomen kan zalig maken degene die door Hem tot God gaan. Dan wordt hetzelfde woord gebruikt. Volkomen. Ganselijk. Nou schittert dan hier niet de gepastheid van deze volkomen zaligmaker voor een volkomen zondaar, voor wie alles uit handen is geslagen, zichzelf niet kan bevrijden uit de macht van de boze, zijn schuld niet zelf kan vergeven, maar een ander nodig heeft, dat Heer Jezus Christus voor je noodzakelijk wordt. Maar wat is hij dan ook gepast? Want hij kan ganselijk oprichten voor degene die zichzelf ganselijk niet kunnen oprichten. Hier is die schuld overnemende en schuld wegdragende zaligmaker, die het verlorene zoekt, die met innerlijke ontferming bewogen is over schapen zonder herder, met innerlijke ontferming bewogen over het onedele, over het verachte. Hij schaamt zich niet om zulken op te zoeken, zulke op te rapen uit de diepte. En daarom gaat hij spreken in zijn eenzijdige liefde: vrouw, gij zijt verlost van uw krankheid. Ja, zegt iemand misschien, dat is allemaal wel waar, maar we lezen ervan dat deze vrouw een dochter Abrahams is. Voor deze vrouw geldt dan toch blijkbaar dat ook zij een van degenen is voor wie de Heer Jezus straks zijn leven zal afleggen. Ja, dat is zo. Maar wat wilt u, wat wil jij daarmee zeggen? Want zien we niet vanmiddag dat deze vrouw zich nergens op kan beroemen, nergens op kan pleiten. Maar hij ziet haar. Hij is met innerlijke ontferming bewogen. En daarom mag dat ook vanmiddag tot moed en tot troost mogen zijn voor iemand die zichzelf nergens bij kan rekenen. Want dat is nu juist het evangelie, dat die nodiging mag uitgaan tot vermoeide, tot belaste, tot bedroefde en beproefde, die zelf geen enkel recht meer hebben, maar alles uit handen is geslagen. En het met David van Psalm 25 moeten zeggen: duizend zorgen, duizend doden kwellen mijn angstvallig hart. Hier is een volkomen zaligmaker die niet alleen een zondaar ziet, maar ook roept: vrouw, ge zijt verlost van uw krankheid. Maar dat gaat hij ook nog bevestigen. En dat brengt ons bij het derde, bij die zegenende handen. Want dan lezen wij in vers 13 verder. Nadat hij dus heeft gesproken: gij zijt verlost van uw krankheid. Wat gebeurt er dan? Lezen we dan dat die vrouw gelijk weer rechtop staat? Nee, dat staat er niet. Nee, hij legt de handen op haar, terwijl ze nog krom gegroeid daar voor hem staat. Met zijn zegenende handen gaat hij over die vrouw die daar nog voor hem staat, gebogen en gebukt. Nee, rechtopstaande mensen die kunnen die zegen niet ontvangen. Maar degene die gebogen zijn, neergebogen aan zijn voeten, die wil hij ten redder zijn. Hij legt de handen op haar als een bevestiging, als een zichtbaar teken hier voor die vrouw, maar ook voor de anderen in de synagoge. Hij legt de handen op haar en zij werd terstond weder recht. Nee, zij rechten niet zelf haar rug. Nee, het staat er in de passieve vorm. Ze werd terstond weder recht. Waarom zou dat hier zo staan? Dat het ook voor ons vanmiddag duidelijk wordt. Niets uit deze vrouw deed mee. Het is enkel en alleen de barmhartigheden van de Heer. Het is helemaal en al zijn zondaarsliefde die deze vrouw opricht, die voor hem in het stof ligt neergebogen. En hij legt de handen op haar, die zegenende, die beschermende handen. Waarmee hij als het ware tegen de Satan zegt, deze vrouw die is van mij, deze vrouw is voor mij en niemand zal ze uit mijn hand drukken. Ja, hij neemt die krankheid van haar over. Want met diezelfde handen als waar hij hier haar mee zegent, met diezelfde handen, zal hij straks in de hof van Gethsemane zich laten binden door de macht van de boze. Het zijn diezelfde handen die hij laat vastspijkeren aan het kruis op Golgotha, om zo de schuld weg te dragen, maar ook de macht van de boze te overwinnen. Jezus dan legde de handen op haar. Diezelfde handen als waarmee hij straks zegenend ten hemel vaart. Ja, daar ligt deze vrouw in opgesloten. En hij legde de handen op haar. En zij werd terstond weder recht. Verlost van haar krankheid. Ja, en dan, en dat is het laatste. Zij werd terstond wederrecht. Wat is er toen gebeurd? Daar in de synagoge. Die samengebogen vrouw, die door de Heer Jezus werd opgericht. Wat zag ze toen als eerste? Zeg het eens vanmiddag u, hier iets van weet, van die opzoekende zondaarsliefde, hoe hij verlost uit de nood. En al is er verschil in trap en mate, maar toch, als hij verlost uit de nood, wat is dan het eerste wat je ziet? Nee, dat is niet je nieuwe auto. En dat is niet je bankrekening. Heb je op dat moment totaal geen belangstelling meer voor. Zij werd terstond wederrecht en wat zag ze toen als eerste? Niemand anders dan Jezus alleen. Toen stond ze voor hem. En wat deed ze toen? Ja, toen ging ze zingen. Toen ging ze daar in de synagoge direct God verheerlijken, God groot maken. Dat kan toch ook niet anders? Als je verlost wordt uit zulke grote nood en dood, wat blijft er dan over? Is dat niet een liefdeschuld? Zij werd terstond wederrecht en ze verheerlijkte God. Van het wonder dat hij haar eerst zag, maar toen was er nog een afstand. En dat hij haar toen riep, maar toen was er ook nog een afstand. Maar toen zijn handen op haar legde, en toen was er geen afstand meer. Toen was hij haar nabij. Werd hij één met deze vrouw. O, is dat niet een onvergetelijke sabbat geworden voor deze vrouw? En wordt het zo ook geen onvergetelijke zondag voor u of voor jou, die ook met deze nood hier in de kerk zit. En u mag horen van wie deze volkomen zaligmaker is. Want hij geneest maar niet van een tijdelijk iets. Maar het is een teken. Het is een beginsel van die eeuwige vrede en van die eeuwige vreugde, van die eeuwige sabbatsrust die er overblijft. Voor wie? Voor die arme en voor die verlorene, voor die zichzelf niet kan oprichten, klinkt hier het evangelie: komt allen herwaarts tot mij die vermoeid en belast zijt. En hij zal u rust geven, een volkomen rust, verlossing uit de macht van de boze, een volkomen betaling van die hemelhoge schuld. Maar hij roept en hij spreekt, en waar hij zijn woord kracht doet, daar word je terstond weder recht en daar eindig je. Ja, in het wonder, ja, in degene die dat wonder doet, Jezus Christus. Want hij zal zijn volk zalig maken van alle zonden. En wat blijft er dan over? Wat blijft er dan over? Dan die lofzang van Psalm 45 vers 1. Daar ga je zingen. Mijn hart vervuld met heilbespiegelingen. Zal het schoonste lied van wie zingen? Van jezelf? Zal het schoonste lied van ene koning zingen. Dat er genade, vrije genade, op zijn lippen is uitgestort. Amen.
Laten wij de Heere bidden en danken.
Heere, dat wordt toch het wonder, dat de genade op uw lippen is uitgestort en dat voor onvruchtbare vijgenbomen van zichzelf. En voor degenen die zich ganselijk niet kunnen oprichten, omdat ze door eigen schuld zo diep gevallen zijn, nergens recht op hebben. Heere, dan wilt u toch spreken, door uw woord en door uw geest, en daar zijn we ook vanmiddag op gewezen. O, laat dat ook tot aansporing mogen zijn, om de zaligheid buiten onszelf te zoeken en te vinden. Dat er niets van ons bij kan, dat er niets van ons bij mag, maar dat er ook niets van ons bij hoeft. Omdat de genade op uw lippen is uitgestort. Heere, wilt u dan zo door uw woord en geest ook krachtig werken in ons aller hart en leven. Vergeef zo al het zondige in spreken en in luisteren. Zegen wat van u is. Wees met ons in deze nieuw begonnen week. Helpt u in ieder van ons in alle omstandigheden van het leven. De jongens en de meisjes op school, jongeren in de studie. Wees u met ons als wij weer gaan werken. Wees u ons ook nabij als we werk zoeken. Of niet meer kunnen werken of niet meer werken hoeven. Hoe het ook zij, Heere, wilt u ons leiden door uw raad. Wilt u zo uw vleugelen uitbreiden over het geheel van de gemeente, over de broeders van de kerkenraad, de ouderlingen en de diakenen. Zegen u hen in alle ambtelijke arbeid. Wees u met onze vriend en broeder dominee Kempeniers. Heere, wilt u ook hem samen met zijn vrouw zegenen. Wees u met alle emeriti predikanten die ook aan deze gemeente verbonden zijn. Heere, wilt u ook met hen zijn. En zo zijn onze ogen op u geslagen. Ga met ons als we van hier gaan. Wilt u ons bewaren voor een onvoorbereid, onverzoend sterven. Wees u met ons, ook als we alleen thuis komen. Of alleen thuis zijn. Heere, wees u ons dan een God van nabij in het bijzonder. Maar dat hebben we allemaal nodig, Heer. O, wilt u het ons schenken. Uit enkel genade. Om Jezus wil. Amen. Zingen wij ten slotte van Psalm 146, het zesde vers. Wie in het stof ligt neergebogen, wordt door hem weer opgericht. Psalm 146, vers 6. Ontvang met biddende harten de zegen van de Heer. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij en blijven met u allen. Amen.